We lezen vandaag uit twee gedeelten. Eerste gedeelte, het Oude Testament, Richteren 6, 1 tot 10. Gideon geroepen. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen 7 jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. Elk jaar, wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oost tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten, een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede en het volk riep de Heer te hulp. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midjanieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hun zei: Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Tweede gedeelte komt uit Matteüs 7. Vanaf vers 15 tot 23. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. We zingen Psalm 1.
Even het bos aan de kant zetten. Oké. Wij gaan nadenken over, ja, met name die woorden, jullie hebben niet willen luisteren of jullie luisteren niet. Nou, ik vind het best spannend, dus ik zou zeggen, doe je best met luisteren, dan klopt dat woord alvast niet. Na de preek, meditatief moment, heeft iemand dat voorbereid? Ja? Oké. Dus dan luisteren we naar meditatieve muziek, kunnen we de woorden nog tot ons door laten dringen. En in aansluiting daarop zingen we uit het liedboek voor de kerken. Lied 21, vers 1, 3 en 7. Welke plaats neemt gebed in ons leven? Ik kan die vraag ook anders stellen, maar ik weet niet goed hoe ik binnen moet komen. Van wanneer bid je? Wanneer bidden wij? Nou ja. Bepaal het maar even voor jezelf. Misschien dat je nu bij jezelf denkt, nou eens even nadenken. Meestal bij het eten. In de kerk. Althans, dan doe ik mijn ogen dicht als er gebeden wordt. Misschien nog bij het naar bed gaan of bij het opstaan. Maar sommigen van ons zullen ook zeggen van ja, er zijn van die momenten. Ja, oké, als ik thuis ben en er wordt gegeten, ja, dan bidt er wel iemand. Of we zijn allemaal stil. Geen flauw idee of ze dan bidden. Ja, naar bed. Ja, nou, misschien dat er ook nog wel sommigen zijn. Ik vul maar een paar dingetjes in die zeggen van nou, ik heb het ook wel als de zaak wat klem dreigt te lopen, vlak voor een repetitie. Of vlak voor een sollicitatiegesprek. Weet je, dat de spanning zo toeneemt. En je wilt iets heel graag. Je wil een goed cijfer voor de repetitie. Of je wil die baan graag hebben. Ook nog wel spannender dingen natuurlijk. Misschien dat je in periode van ziekte wat meer bidt. Dat zou kunnen. Vraag is dan natuurlijk wel, wat bid je dan? Ik kom er straks nog op terug. Ach goed, ik geloof dat ik nou wel voldoende woorden heb gebruikt om de vraag bij je op te roepen. Wanneer, of wat is de plaats van gebed eigenlijk? Ik wil daar zelf niet negatief over doen. Je mag zelf in de spiegel kijken, dat hoef ik niet voor je in te vullen. Maar ik pak er toch één ding uit, omdat die profeet dat zometeen gaat zeggen. Dat is namelijk het gebed als een Heere Godje. Het gebed als een plek waar je datgene kwijt kunt dat je even niet overziet. Ik noem dat een soort Heere Godje. Dan heb je niet een relatie met God, want dan zou je de dingen wel overzien of dan zou je het aandurven. Maar zo'n soort schietgebed. Hè, een van de commando's die voor het eerst uit een vliegtuig moest springen met een parachute. Bij mij kwam op de ochtend na het appel en hij vroeg of ik niet een Sint Christoffel voor hem had. Dat zijn penninkjes. En ik zei, waar heb jij een Sint Christoffel voor nodig? Die zijn dan gezegend in Lourdes en dan in Rooms-Katholieke traditie. En nou, die hangt hij dan. Ja, nee, maar ik moet zo meteen voor het eerst springen. En Sint Christoffel is de beschermheilige van de parachutisten. Ja, als goed gereformeerde jongen kon ik het niet laten. Dat was natuurlijk niet tactisch van me hoor. Van, moet je luisteren, als je nou beschermd wil worden door Sint Christoffel, moet je niet gaan springen. Ja, ik snap het. Dat was niet echt tactisch. Maar goed, we hebben daarna wel een heel goed gesprek gehad en ik had geen Sint Christoffel voor hem. En toen, wat ik wel gedaan heb, doet er even niet toe. Maar hij ging wel gerust het vliegtuig in. Hij is ook heel beneden gekomen. Dat is ook wel weer een voordeel. Waarom begin ik zo? Omdat wij dinsdag bijvoorbeeld aan ouders de vraag gaan stellen en hun kinderen erbij, dat wordt leuk, van naar de plek van gebed in het gezin. Dat is een boeiende, dat is een leuke. Maar hij wordt ook opgeroepen vandaag, want de situatie waarin Gideon optrad, en we hebben Gideon niet ontmoet, hè, die komt volgende week pas, maar zijn tijd wordt alvast gekenschetst. Nou, we hebben het gelezen. Gideons tijd, dat was een tijd na 40 jaar rust. Dat kun je lezen in het laatste vers van hoofdstuk 5. 40 jaar had Israël rust gehad. En toen kwamen er 7 jaar van Midjanieten over hen heen. En Midjanieten, dat weten jullie als het goed is uit de echte Bijbelkennis, die weten dat. De schoonvader van Mozes, dat was een Midjaniet. Dat was een priester uit Midjan. En de Midjanieten hadden toen, in de tijd van Mozes, toen het volk uittrok uit Egypte, toen het door Midjan heen ging, had het volk Midjan tot taak om het volk van God te helpen. Dat moet je even tot je door laten dringen. Want ik geloof namelijk ook dat, ook al zijn er heel veel mensen die bijvoorbeeld niet in God geloven, die niet naar een kerk gaan, die niet, nou, whatever, heel veel atheïsten, dat die wel een taak hebben van God gekregen in deze wereld, namelijk om de verkondiging van Gods liefde te ondersteunen. Daar komen we in die komende weken komen we daarop terug. Midjan had die taak. En wat gebeurt er? Tot stomme verbazing roust Midjan over de landerijen van Israël heen. En het wordt ook echt, het woord springhaan wordt ook gebruikt. Dus je moet je voorstellen dat Gideon, die zat dan in het zuiden van Israël tegen de Negev aan. Dat zo'n volk, Midian, dat roust met al zijn kamelen in de tijd van de oogst over dat land heen. En al die rijkdom die gegroeid is daar op dat land, dat vreten ze compleet kaal. De Midianieten. En er wordt ook nog bijgezegd met de zonen uit het oosten, de Amalekieten. Wat is nou bijzonder aan die Midianieten en die Amalekieten? Nou, bijzonder is dat deze mensen de vruchtbaarheidsgoden dienen. Moeten wij even over nadenken? Want wat zijn vruchtbaarheidsgoden? Vruchtbaarheidsgoden, dat zijn die goden, Baal, Asjera's of Astartes. En daar offer je aan en daar geef je dus een deel van je inkomen. He, dat offer je aan die God en dan hoop je dat die God jou zal zegenen met rijkdom, met voorspoed, met een goede oogst, met voldoende lammetjes in de kudde, met een kinderrijk gezin enzovoort enzovoort. Dat wil niet zeggen dat het offer wat jij brengt, dat Baal en Astarte daar ook werkelijk aan moeten voldoen, want ze zijn wel een beetje eigenzinnig. Dus het kan best wel zijn dat jij je helemaal suf offert en dat het dan jaren achter elkaar niet regent. Ja, dan heb je toch een probleem, maar... Dat is de manier waarop de mensen, de Midianieten en de Amalekieten, hun godsdienst hadden. Het rare is dat Israël dat ook heeft gedaan. Israël in die tijd diende de goden van Amalek en de Kanaanieten en de Midianieten. Dat wil zeggen dat het volk van God diep van binnen en ook in de uiterlijke vormen bezig was om de goden van de welvaart te dienen. Nou ga je natuurlijk denken, oh jee, krijgen we zo'n preek, dan gaat het weer over salaris en hypotheek en al die zooi. Nee, het gaat over gebed. Het gaat echt over gebed. Wanneer bid jij eigenlijk? Bid jij als het even niet lukt? Of als je er even niet overheen ziet? Bid jij alleen maar als het, nou zeg maar, dank voor dit eten en dan houdt het echt wel op? Maar dan is jouw gebed toch eigenlijk ook een welvaartsgod? Dat je verwacht dat God jou zal voorzien van het goede. Genezing bij ziekte, een baan bij werkeloosheid, een 9, maar 8 mag ook, dan danken we God ook nog wel bij een repetitie. Nou, al die dingen die jij zelf kunt verzinnen, die lekker, goed, mooi, prachtig zijn, als jouw gebed daarop gericht is, wat maakt dan ons geloof voor verschil met het geloof van Amalek en Midian? Want daar waren zij ook op gericht. Zometeen komt bij Jezus erop terug. En Israël was dus op die manier bezig met het land. Die was op die manier bezig met hun godsdienst, met hun vertrouwen stellen in. En hoe komt dat? Omdat zij zagen dat die landen, Midian en Amalek, dat het inderdaad rijke landen waren. Die hadden voorspoed, dat ging goed. Dus zij deden dat ook. En tot hun stomme verbazing was Zuid-Israël zeer welvarend. Met grote oogsten. Met prachtige landerijen en kuddes en noem het verder maar op. En wat gebeurde er tot hun stomme verbazing? De volken van die goden rausden hun hele land kaal. Zo dat het volk Israël naar alle holen en spelonken en grotten moest vluchten om daar nog maar het vegenlijf te redden. En er bleef van alles wat ze hadden gekregen, alles wat ze in de pocket hadden, alles wat ze hadden verdiend en bewerkt met hun handen, bleef helemaal niets over. Dan kun je natuurlijk zeggen, want ja, je bent dominee, dus ben je eigenwijs, dat is ongeveer gelijk. Dat heb je zelf gewild. Jij bent toch de goden van Amalek gaan dienen? Jij bent toch de goden van Midian gaan aanbidden? Bij Gideon komen we de goden tegen in zijn vaders huis. Notabene, Gideon was opgevoed met Kanaanitische goden. Die ben jij toch gaan aanbidden als die goden dan met jou doen... Zoals zij doen, dan moet je niet zeuren. Jezus zal later zeggen, van wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan. Als jij meedoet met de hele meute om je heen. Als jij werkelijk geen verschil maakt met alles wat er in deze wereld, in deze tijd gebeurt. Maar je kunt ook alleen maar over God denken als je een keer een 8 wil hebben voor een repetitie. En mopperen op God, is er wel een God, als het niet gaat zoals jij het wil. Wat is dan het verschil tussen jou en de rest van de mensheid? Kom op, word wakker. Als je dan toch meedoet met die hele zooi, wees er dan ook niet verbaasd van dat je net als die hele zooi behandeld zal worden. Toch? Wie het zwaard opneemt, zal het overgaan, zegt Jezus. En dan staat er opeens, en Israël schreeuwde tot God. Ja, in de vertaling die we zelf lazen staat het veel netter. Maar het is echt een woord, ik zal het niet doen hoor, de mensen thuis schrikken zijn ongeluk als ik dat doe. Maar een krijs tot God. Kun je dat voorstellen? Dat je zo in de klem komt, 7 jaren lang. Hè? Dat 7 is een totaal van Gods aanwezigheid of Godverlatenheid. Dat je zo in de knel komt, dat je gaat krijsen. Ik heb een keer les gehad in schreeuwtherapie. Ja, niet dat ik het zelf nodig had. Geloof ik, hoop ik. Maar wel dat mensen, als je, en sommigen van ons kennen dat, dat je hart zo klem zit, dat je geen woorden meer kunt vinden om te vertellen wat er eigenlijk aan de hand is. Nou, dan kan schreeuwen, kan je in ieder geval opluchting geven. Of het ook werkelijk verlossing biedt is dan een thema, maar het kan je wel opluchting geven. Bij de schreeuwtherapie hoorden ook matrassen tegen de wand, zodat ze konden schoppen en slaan als het echt dwars lag, om de agressie eruit te halen. Nou, dat woord staat er. Ze schreeuwden tot God. Als een soort kreet diep uit de tenen van, waar is God? Zo ver komt het met het volk Israël. Dan denken wij, ja, het is het volk van God, dus nu gaat God verlossend handelen. Stop. Als je dat gaat denken, als je gaat denken, nou, maar als het echt klem komt, als ik echt ziek word, als ik echt mijn baan kwijtraak en ik ga schreeuwen tot God, dan gaat hij wel verlossen. Dan maak je van God een Kanaanitische afgod. Dan degradeer je hem tot het bevredigen van je eigen lusten. Wil je dat alsjeblieft niet doen? Niet omdat je God ermee beledigt, want hoe kan ik vertellen waar jij God mee beledigt? Kom op zeg, ik ben een mensje als ieder ander, dat kan ik niet weten. Maar omdat je jezelf in de luren legt. Als jij denkt dat de God van Israël, de God van Jezus Christus, een soort automaat is, waar jij een kwartje in stopt, een heel groot kwartje, want je schreeuwt, een reuze kwartje, dat God dan wel gaat reageren, dan neem je jezelf in de maling. Niet dat God jou loslaat, daar geloof ik niks van. Hij is trouw, hij is liefdevol, alles waar. Maar als jij denkt dat God zich gedraagt naar jouw schreeuwen, dan heb jij een probleem. Want je raakt God kwijt. En zo zijn er dus heel veel mensen in onze tijd die God echt kwijt zijn. Die dus gewoon zeggen, er is helemaal geen God. Hoe komt dat? Omdat ze omgaan met een God die niet bestaat, met een Kanaanitische God. Met een God die reageert als wij schreeuwen en ons een miljoen geeft als we het nodig hebben. En jongens, dat is een Kanaanitische God. Moet je niet doen. Daar kom je nooit goed mee weg. Dat gaat niet lukken. Want als je die kant op gaat, zul je er ook in sterven. Dus doe dat alsjeblieft jezelf en je kinderen niet aan. Maar God antwoordt wel. He, die schreeuw van Israël, die komt bij God aan en hij stuurt een man, een profeet. Let op dat er in je Bijbel verder niks staat. Dus we weten niet wie het is, we weten niet waar hij vandaan komt, we weten niet hoe hij in zijn hemelsnaam het in zijn bol krijgt om dit te zeggen, maar God stuurt een man, een profeet, staat er. Wat zegt die profeet? Die profeet zegt wat jullie al lang weten, wat Israël ook al lang weet. We hebben Deuteronomium 6 gelezen, ze weten het al lang wat deze profeet zegt. Hij zegt het alleen wel wat apart. Lees het maar eens even mee. Dan moet ik even terugbladeren in mijn bijbeltje. Naar Deuteronomium. Ach nee, naar Richteren. Even terugbladeren naar Richteren. Nou, kom op joh. Anders doe ik het wel uit mijn hoofd hoor. Nee, ik heb hem al. Hoppa. Hij zegt in hoofdstuk 6 vers 8, hè, dus toen de Israëlieten de Heer tegen de Midianieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet. En wat zegt die profeet? Dit zegt de Heer, de God van Israël. Zo begint elke profetenspraak. Dan staat er in het Hebreeuws: ik ben het. Dat begint hij met de godsnaam, hè? Ik ben het, die jullie uit Egypte heeft geleid. Staat er een nieuwe zin in het Hebreeuws. Dat begint heel verrassend, want zo begint het Hebreeuws eigenlijk van zichzelf niet. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Begint hij een nieuwe zin. En op weer opmerkelijk, dan begint hij weer met het woordje ik, wat in het Hebreeuws echt een accentuering is. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Ik, dat staat dan niet in onze vertaling, maar ik heb die voor jullie weggejaagd. Nieuwe zin. Ik heb jullie het land gegeven. Ik heb tegen jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren. Ik ben de Heer, jullie God. Dat is in het Hebreeuws alsof je, ja, met respect gesproken hoor, maar alsof je God hoort tetteren in je oren. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. En wat zegt hij dan? Hij zegt iets wat jullie allemaal al weten. Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie gemaakt. Ik heb jullie het leven gegeven. Ik heb jullie zonde vergeven. Ik heb mijn zoon naar je toegestuurd. Ik heb je eten gegeven. Ik zorg voor je elke dag. En waar eindigt het? Want dit is helemaal niks raars. Ik bedoel, ik vertel helemaal niks nieuws. Dan eindigt het, maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. En dan kun je je afvragen, wat bedoelt die profeet nou? Bedoelt hij nou dat ze niet hebben geluisterd toen er werd gezegd, ik ben de Heer, ik heb je het leven gegeven, ik heb voor je gezorgd. Hebben ze dat niet gehoord? Nou, als ik dit in de kring hier zeg, van jongens, hebben jullie dat eerder gehoord? Dan zeggen jullie allemaal, ja, tuurlijk hebben we dat eerder gehoord. Tuurlijk hebben we vaker gehoord dat God vandaag een nieuwe week met ons begint. Dat hij ons de gave van het leven geeft. Dat hij in Christus Jezus onze zonde vergeeft. Dat we aan een nieuwe week mogen beginnen in de vrijheid van zijn genade. Lieve mensen, dat hebben we al zo vaak gehoord. Dus dat kan die profeet niet bedoelen. Hij kan niet bedoelen dat we dat niet gehoord hebben. Dat we daar niet naar hebben geluisterd. Maar wat bedoelt hij dan wel? Nou, lees maar mee. Want dan zegt hij in vers 10. Ik heb jullie gezegd. Ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, dus jullie hebben hun land, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd. Ik heb tegen jullie gezegd, niet de goden van de Amorieten. Jullie wonen wel in het land. Dat land heb ik jullie wel gegeven. Jullie zien dezelfde reclame tussen je televisieprogramma's door. Jullie doen mee aan dezelfde voetbalwedstrijden. Jullie zitten in hetzelfde stramien als het gaat om cao-loon of flexwerk of noem het. Tuurlijk woon je in dat land. Dat heb ik je gegeven om daar te wonen. Natuurlijk woon je in het land met het sociale vangnet, met de ouderenzorg, met ziektekostenverzekering. Tuurlijk woon je daar, dat heb ik je gegeven. Maar ik heb tegen je gezegd, je zult hun goden niet dienen. Je zult je ziel en zaligheid niet zetten op de goden van de Amorieten. Jullie hebben niet geluisterd. Snap je nou waarom ik begon met dat gebed? Even bij mezelf. En ook jij bij jezelf, hè? Klopt nou de gedachte dat wij continu de neiging hebben om amoritische dingen aan God te vragen? Dat als het op school even niet lukt, dat we dan gaan bidden? Dat als we de voetbalwedstrijd niet winnen, dat we dan gaan zeggen, er is geen God? Of als die baan, weet ik hoe lang, niet komt, dat we dan gaan roepen, ik kan bidden wat ik wil, maar God luistert niet. Maar dat zijn amoritische goden waar je naar op zoek bent. Terwijl God tegen je heeft gezegd, niet doen. Jezus, dat stuk hebben we ook gelezen, daarvoor heb ik het natuurlijk ook gekozen, dat snap je zelf ook wel. Jezus pakt dat nog veel directer uit. En daar kunnen we echt, en ik daag je uit om mee te komen denken, de komende weken. Beginnend bij vanmiddag. Jezus daagt ons uit. Want hij pakt datzelfde punt op. Hij zegt dan, luister, aan de vruchten herken jij de boom. Met andere woorden, als iemand de dingen van Gods geest voortbrengt, dan weet je dat Gods geest in hem woont. Maar kijk uit voor die mensen die de naam van God gebruiken, die van alles en nog wat roepen, maar als je kijkt naar wat ze doen, naar wat er uit ze komt, klopt er geen hout van. En dan denken wij van, oh, dus wij moeten gaan letten op de mensen die als ze bidden dat, om genezing, dat er dan wel iemand wordt genezen. Of als iemand, nou ja, vul het maar in wat je dan, waarvoor je dan ook maar om gebed bij een van je broeders of zusters komt. Oh, dus daar moeten we opletten, kijken naar het effect. Nee, zegt Jezus, nee, want op de dag dat ik terugkom, dan zullen de mensen tegen mij zeggen, Heer, we hebben in uw naam boze geesten uitgedreven. We hebben in uw naam, en dan hè, dat lijstje wat hij dan geeft. Dus dan zou je denken, van nou, oh, maar dat zijn dus de mensen die de goede vruchten dragen. En Jezus zegt, nee, ik zal tegen ze zeggen, ik heb jou niet gekend. Dus daar gaat het niet om. Het gaat, want ook dat kan heel snel vervallen tot een amoritische godsdienst. Omdat wij leren denken in wat wij lekker en leuk vinden. Maar wat dan wel? Nou, zegt Jezus, niet ieder die mij Heer noemt, is kind van God. Maar degene die doet de wil van mijn hemelse Vader. En hoe doe je dat dan? Nou, dan zou je, en dat weten jullie ook allemaal, ik vertel niks nieuws vanmorgen. Dan zou je de Heer Jezus moeten volgen tot aan zijn kruis. Ja, tot aan de nacht dat hij werd verraden. En dat hij tot God riep, waarom hebt u mij verlaten? Dat is een kreet, dat is uitschreeuwen van Israël, wat wij allemaal op een bepaald moment kennen. Maar waarom roept Jezus het? Omdat hij zijn leven geeft voor jou en voor mij. Dat is de wil van God. Dat wij ons leven geven in dienst aan God en aan onze naasten. Zie je dat het een heel andere beweging opeens klinkt? Dus als die profeet zegt tegen Israël, jullie hebben niet geluisterd. Dan refereert hij aan wat we samen hebben gelezen. Je zult God lief hebben met hart, ziel, verstand en al je kracht. En Jezus zegt er daarbij, en je naaste, want die is als jij. Met andere woorden, en dan komen we aan het eind. Op het moment dat we nu een startseizoen maken, krijgen wij een enorme genade. Wij krijgen echt een super genade. Dat voordat wij het besterven, God tegen ons zegt, je hebt niet geluisterd. Waarom zegt God dat? Omdat hij ons een draai om de oren wil geven? Nee, omdat hij ons wakker wil schudden. Want de volgende wat wij zullen lezen, is dat hij onder de radar, in het geniep, een richter gaat klaarmaken voor het verlossingswerk van Israël. Dat gaat God doen. Maar wij krijgen vandaag de genade dat God ons toeroept, je hebt niet geluisterd. Waarom? Zodat we stil zullen staan. Zodat we weer met elkaar zullen optrekken. Zodat we samen weer zullen bidden. Zodat we samen weer Bijbel zullen lezen. Zodat we samen de gemeenschap weer zullen oefenen. En dat betekent inderdaad dat we samen onze kinderen weer zullen meenemen op de weg van geloof. Dat we samen er weer zullen zijn voor elkaar. Om iets te presteren. Nee, omdat God het zegt. Omdat God tegen ons zegt. Lieve mensen. Lieve gemeente. Er begint een nieuw seizoen. Wat zullen we doen? Je zult de Heer lief hebben met hart, ziel, verstand en al je kracht. En wat ik je heden gebied, zul je je kinderen inprenten. Daar beginnen we dinsdag. Wees erbij. Zodat je niet na een week gaat zeggen, ja maar ik zie geen moer van God. Zodat je samen zult bidden. Leer dat als je niet weet hoe dat moet. Zodat je niet op het moment dat je een keer ziek wordt, gaat zeggen, ja ik kan bidden tot God wat ik wil, maar ik word toch niet genezen. Leer gemeente van Jezus Christus zijn. Want Jezus is het die zegt, al wie de wil van mijn hemelse Vader doet, die is kind van God. En in Christus Jezus krijgen wij de enorme genade om lichaam van Christus te zijn. En samen in deze wereld te staan in dienst van onze God en Vader. Ga met hem. Amen.